Hallo daar, tof dat je luistert naar Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic the Gathering. Dit is aflevering 5. Mijn naam is Jeroen Koster en ik ben hier met mijn co-host Arjan Ang.
Hoi.
Dave, die moeten we deze keer even missen, die is ergens aan het magicen. Maar voor hem in de plaats hebben we een speciale gast met een Grand Prix top 8 op zijn naam. Tweevoudig officieus Nederlands kampioen en runner-up op het laatste officiële Nederlands kampioenschap. En deelnemer aan de meest recente World Magic Cup, Daan Pruit.
Yes, hoi.
Welkom. Goed dat je er bent. Jij bent net terug uit Lyon, geloof ik.
Ja, Lyon en Nice. In Nice was de World Magic Cup.
Ja, Lyon was een Grand Prix.
Ja.
We gaan zo meteen nog uitgebreid, denk ik, hebben over het NK en over de World Magic Cup. Maar eigenlijk lijkt me leuk om eerst even helemaal terug te gaan naar het begin. Hoe en wanneer ben je eigenlijk begonnen met Magic?
Dan moet ik even heel goed nadenken. Maar volgens mij is dat ooit lang geleden, toen ik nog op de basisschool zat, begonnen met iemand die nog steeds een vriend van me is, Matthias Kress. Die introduceerde me met Magic. Volgens mij speelde toen Portal. En ik weet nog goed dat we hadden altijd alleen maar Portal-kaarten. En toen kwam hij opeens met Ursa Saga-kaarten aan. En die waren natuurlijk een stukje beter. En dat kon ik niet verkopen, dus ging ik met al mijn zakgeld naar de lokale gamewinkel om ook kaarten te kopen. En ik weet helemaal nog goed dat mijn moeder niet al te blij was toen ik voor, wat was het, 30 gulden, een Yavimaya Hollow had gekocht. En ik haar probeerde uit te leggen waarom die kaart toch echt enorm belangrijk was voor mijn deck.
Mm-hmm. Kun je nou ook groen deck spelen?
Precies.
En, wat doet die kaart precies?
En als ik me het goed herinner, tapt hij voor kleurloos en voor groen en tap mag je een creature genereren.
Ja.
Super nuttig.
Legendary Land. Ja, yes. Nou ja, als het grootste deel van het spel gaat om Child of Gaia en allemaal andere grote groene monsters die elkaar aanbotsen, dan is één groene mana regenerate een krachtige ability.
Zo heb je het ook aan je moeder uitgelegd.
hoe ik het heb uitgelegd weet ik niet meer precies, maar ik weet dat ze me vooral aankeek van, dit gaat helemaal mis. Nee, dat viel wel mee, maar dat lukte in elk geval niet altijd goed.
Dat was op de basisschool dus.
Ja.
Een portal, hè? Dat was toch, was dat niet ooit bedoeld als een soort makkelijke set om mensen te laten kennismaken met Magic?
Ja, een beginnerset, ja.
Ja.
Ja, en toen ben ik daarna heel lang gestopt. Van op de basisschool speelde ik een heel klein beetje, ben ik heel lang gestopt. En toen eigenlijk op de middelbare school, waar ik toen het werk op school zat met Matthias, toen in de tweede of derde klas zijn we weer eigenlijk opnieuw begonnen.
Was er nog een speciale aanleiding voor om weer opnieuw te beginnen?
Ja, ik weet het eigenlijk niet meer zo goed. Dat was toen rond Invasion. Toen ben ik daarna weer heel lang gestopt. En toen weer met Matthias ben ik opnieuw begonnen. Hebben een doos Ravnica gekocht. Daarmee een beetje een steel deck lopen doen. En toen was een tijde dat Magic League populair was. Het was een site waar je gratis online kon spelen.
Oké. Okay.
Met Magic Workstation of tegenwoordig is dan Cockatrice populairder, maar dat was toen wat je deed.
Ja.
En daar heb ik behoorlijk wat gespeeld. En het was in de tijd dat daar allemaal grote namen als PV, maar kennelijk ook allemaal Nederlanders van Kevin Grove, die speelde daar ook. En Mitchell Manders, die zaten er ook allemaal op in die tijd. Die ken ik toen helemaal niet, maar ik was er ook helemaal niet goed. Maar dat is in elk geval hoe ik toen een soort van competitief ben begonnen. En toen langzamerhand er steeds meer ingerold. Mijn eerste Grand Prix was ook met Matthias, Tour the Giant. Dus eigenlijk is Matthias de grote aandrijver van mijn Magic carrière.
Ja, het grappige is dat, ik ken Matthias ook een klein beetje, dat Matthias zelf eigenlijk nauwelijks competitief speelt. Dus
nee,
hij is wel een goede speler, maar hij speelt niet competitief. Dus hoe ben je eigenlijk zo ver gekomen dat je toen wel zelf echt actief aan toernooien bent gaan deelnemen?
Nou, Matthias speelde op een gegeven moment heel veel Legacy toernooitjes.
Okay,
en daar ben ik toen eigenlijk een soort van mijn real life competitieve Magic begonnen eigenlijk in Legacy. En toen ben ik eigenlijk vrij snel gaan draften in de Twee Klaveren en toen nog in Uilensteden. En dat ging steeds meer naar dan ook Standard spelen. En Matthias ging daar niet in mee en toen ben ik eigenlijk, heb ik gewoon allemaal andere mensen leren kennen. Maar goed, ik ben nog steeds bevriend met Matthias, maar hij is inderdaad nooit zo verder ingegaan als ik.
De Two-Head and Giant GP, was dat dan, wat voor formaat was dat?
Nou, Two-Head and Giant, Time Spiral Sealed in Amsterdam in de Passenger Terminal, die toen net nieuw was gebouwd vlakbij Centraal Station. dramatische Grand Prix. Want de software van de organisatie kon Tour de Giant niet echt aan.
Okay.
Dus als ik me goed herinner, begon het toernooi dat werken om iets van 1:30 'smiddags, zoals ronde 1. En toen hebben ze uiteindelijk iets van 500 gespeeld. En toen zijn ze er maar mee opgehouden. En voor mij hadden we best oké kaarten. Maar we hebben geen dag 2 gehad of zo. Maar dat was in elk geval de eerste Grand Prix waar ik mijn DCI-nummer kreeg.
Aha. Wel echt een tof formaat, vind ik, Tour de Giant.
Ja, maar voor een Grand Prix weet ik niet of het ideaal is.
Als de software niet werkt, in ieder geval niet.
Nee, maar dat is ook op niet Tour de Giant Grand Prix volgens mij wel eens een probleem.
Ja. Wat is eigenlijk je favoriete formaat?
Favoriete formaat. Ik denk toch wel iets van Cube Draft of zo.
Ja, ik zie jou wel eens Magic spelen en dan is het meestal inderdaad draft op de een of andere manier. En standard speel je ook. Speel je daarbuiten nog andere formaten?
Het is eigenlijk meer, ik zei altijd heel lang, ik speel eigenlijk gewoon wat op dit moment het PTQ-formaat is of het competitief formaat waar dit seizoen om draait. Want heel lang had je natuurlijk seizoenen dat het dan, want je standaard seizoen waren standaard PTQ's en had je extended seizoen waren extended PTQ's. Dus dan speelde ik gewoon dat, omdat ik die toernooien wilde spelen. En het is nog steeds wel een beetje zo, alleen mijn prioriteiten zijn wel een beetje verschoven. In de zin dat ik tussen het toernooi door eigenlijk helemaal niet zoveel aan het spelen ben. En dan eigenlijk pas als een toernooi eraan komt, denk ik, oké, wat speelt er nu in die wereld? Of het standard of modern of sealed of whatever is. En dan ga ik me daarop voorbereiden. Maar in die zin, qua competitief formaat heb ik niet echt één echte voorkeur.
Als het maar competitief is.
Ja, dat is wel een beetje.
Waarom vind je dat belangrijk?
Nou, Magic is een beetje mijn competitieve outlet. Ik ben best een competitief persoon. En dit is waarin ik, wat ik heb gevonden, waar ik dat een beetje in kwijt kan.
Ja. Als je geen Magic zou spelen, is er dan iets wat je daarvoor in de plaats zou doen, denk je?
Nou, ik heb wel andere dingen geprobeerd. Ik heb een tijdje geprobeerd competitief Counter-Strike spelen. En het is niet CSGO, wat nu wordt gespeeld, maar Counter-Strike 1.6. Overigens ook met Matthias, die daar een heel stuk beter in is dan ik. Dus ik heb wel verschillende dingen geprobeerd competitief te doen. Maar dit is eigenlijk het enige wat is blijven hangen. Ja.
En je voorziet ook wel dat je dit in de toekomst blijft doen, eigenlijk.
Ja, dat denk ik wel.
Want je ziet best wel veel mensen die op een gegeven moment mee stoppen met Magic. Of althans met competitief Magic. En als ze dan denken van, ik kan het toch niet meer op een bepaald niveau doen. Dat ze dan besluiten om te stoppen. Maar jij blijft toch eigenlijk nog wel vrij competitief fanatiek doorgaan.
Nou ja, Magic in die zin is inderdaad, als je het meer speelt, word je natuurlijk ook meer beloond. Omdat je dan beter wordt, quote-unquote. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd leent het zich ook best wel goed om soort van er niks aan te doen. En dan, als een toernooi eraan komt, je er even weer 2 weken op te storten. En dan je voor te bereiden en dan het toernooi te spelen. Dus met Kevin heb ik een tijdje geleden een soort model gemaakt hoe we Grand Prix wilden benaderen.
Kevin Grove,
ja. De
Nederlands kampioen.
Nederlands kampioen van dit jaar. Met wie ik ook op de World Magic Cup was. En dat was een beetje, we willen gewoon een groep chille gasten die ook een beetje van een bier te drinken houden, maar ook wel allemaal op competitie gefocust zijn. En dan kijken we gewoon lang van tevoren naar welke Grand Prix willen we. En dan bereiden we ons daarop voor en dan gaan we erheen en dan maken we er gewoon een leuk weekend van. Maar daartussenin hoeven we niet heel veel te matchen. Dat is een beetje het model wat we nu aanhouden.
Ja. Zou je het een team willen noemen?
Nee, het is niet echt een team. Het is meer vrienden die ik in de jaren heb opgedaan in de Magic wereld.
Ja. Hoe groot is dat clubje, zeg maar?
Dat varieert enorm, maar ik denk dat de kern een stuk of 5-6 man is.
Hoeveel tijd besteden jullie eigenlijk aan Magic in de tijden dat jullie aan het voorbereiden zijn? Bijvoorbeeld in uren per week?
Nou, als ik me echt van voor het NK bijvoorbeeld of voor de World Magic Cup, dan ben ik eigenlijk wel, ik werk fulltime, maar meestal ben ik de avond en de weekenden dan wel grotendeels daarmee bezig. En dan zeg ik ook tegen mijn vriendin van, oké, ik ga me nu voorbereiden hierop. Dus de komende 2 weken ben ik minder beschikbaar. En daarna, na het toernooi, is het ook weer even van, dan even helemaal niks.
Ja, dus eigenlijk alle vrije tijd die je hebt naast je werk gaat dan op aan Magic 2 weken lang ongeveer.
Nou, niet alle vrije tijd, maar wel een groot deel van de tijd. En dan ga ik ook weer alle dingen uit de community lezen en luisteren en bekijken. En ben ik er zelf ook heel veel over aan het nadenken. Dus dan soms ben ik ook wat minder gefocust op werk, omdat ik allemaal ideeën heb voor decks of sideboard van en hoe de metagame dan in elkaar haakt.
Ik hoop dat je baas niet luistert.
Nou ja, goed. Ik ben programmeur, dus als je af en toe zit te dagdromen, kun je dat ook verkopen als ja, ik heb een moeilijk probleem wat ik moet oplossen.
Nou ja, dat is dan ook helemaal waar. Trouwens, ik bedenk me ook dat misschien aardig is om te horen hoe jij je geplaatst hebt voor je eerste Pro Tour. Want je vertelde net, je had het net over je voorbereidingstijd.
Oh ja, dat was een grind. Dat was toen het ene seizoen dat je met Planeswalker punten je kon kwalificeren. En dat was een afreissysteem waar ik wel maximaal gebruik van heb gemaakt. Want ik weet niet of iedereen het nog weet, maar dat was waar de Planeswalker punten waar je dus nu buys mee kan verdienen op Grand Prix. Of je kan plaatsen voor het NK. Maar toen was de top 100 op die ranking van de wereld plaatsen ook voor de Pro Tour. En vlak voordat het systeem inging, had ik me al geplaatst. Nee, dat was trouwens niet mijn eerste Pro Tour. Dat was de tweede Pro Tour waarmee ik plaatste. Want ik had me geplaatst voor de eerste Pro Tour in Philadelphia. Dat was het allereerste modern toernooi ooit.
Welk jaar praten we dan over?
2013, denk ik.
Ja.
Zoiets. Of misschien nog eerder. Nou ja, een tijd geleden in elk geval.
Ja.
En die Pro Tour Philadelphia was het eerste toernooi ooit waar Planeswalker-punten überhaupt werden uitgegeven. En op de Pro Tour heb je dan een belachelijke multiplier van keer 24 of zo. En ook had ik niet heel veel gewonnen op die Pro Tour, had ik wel side events naast die Pro Tour gespeeld, want dat komt toen ook nog. Tegenwoordig zijn Pro Tours alleen maar Pro Tour. En als je niet geplaatst bent, dan kan je eigenlijk gewoon niet naar binnen ook, tenzij je wordt meegenomen. Maar toen had je gewoon nog een PTQ op zaterdag en allerlei andere toernooien op zondag. Dus ik had toen best veel gespeeld. Dus ik had eigenlijk een soort lead in het Planeswalker Point race, omdat ik toevallig die Pro Tour had gespeeld. En toen kwam het hele systeem. En toen heb ik eigenlijk daarna 3 maanden lang alles gespeeld er los en vast zat. Dus ik heb voor mij het seizoen iets van 9 PTQ's gespeeld. Waar ik me een paar keer ook plaatste, maar net niet. Maar dat leverde dan ook veel punten op. En in Amsterdam werd een soort van een FNM opgezet. Mede omdat ik, tenminste, dat is hoe ik me herinner. Misschien overdrijf ik mijn eigen rol erin. Maar mede omdat ik Teun had gesmeed van, ja, kunnen we niet een FNM doen, want daar zit een hoge multiplier. En dan kan ik dus meer Planeswalker punten krijgen. Ja. En het is belangrijk om me te plaatsen.
Teun is Teun Zijp.
Teun Zijp, ja.
Magic Judge.
De Nederlandse Magic Judge. En dat ging niet altijd door. En op een gegeven moment hadden we 7 man voor de standard FNM. En ik liep een 8e binnen, maar die had geen deck. En die wou ik eigenlijk niet meedoen. En toen heb ik hem echt gesmeekt om alsjeblieft toch mee te doen. Want ja, ik had die Planeswalker-punten nodig. En ook op toernooien, van als je dan niet meer meedeed voor de prijzen, altijd vragen, oh, kan je toevallig niet conceden? Want ik heb die Planeswalker-punten heel hard nodig. Maar goed, dat was dus niet het meest fantastische.
En hoeveel ben je toen geëindigd op die top 100-lijst? Om je te plaatsen voor de Pro Tour?
99ste.
99ste. Ja. Dus echt elke FNM die telde ook echt.
Ja, ook met 9 Planeswalker-punten verschil ten opzichte van de nummer 101. Wat dus ongeveer 1 win was op de FNM.
Dus die persoon die binnenkwam zonder dek en eigenlijk alleen maar een biertje wilde drinken die vrijdagavond, en die zich heeft laten overhalen, die was ook wel echt belangrijk.
Ja, en met hem al die andere mensen die ook wel eens voor mij wilden conceden om voor die punten. En ja, maar goed, ik ben blij dat we dat systeem daarna heel snel weer de deur uit hebben gedaan. Want ik weet dat toen was er een Legacy Grand Prix in Amsterdam. En
dat is 2011 geweest, kan ik me nog herinneren.
2011, nou, dan was het dus 2011. En toen speelde ik tegen een Italiaan. En in de side events, want ja, ik moest wel alle side events spelen, want het waren een goede multiplier, dus voor de punten. Maar goed, tegen een Italiaan. En later zocht ik zijn naam op. En toen bleek hij een van de leaders te zijn in de FNM leader board. Omdat hij zo gigantisch veel FNM had gespeeld en had gewonnen kennelijk. Maar toen zat ik een beetje terug te rekenen hoeveel FNM hij dan wel niet had gespeeld in die maanden. Nou, dat waren, dan had hij ongeveer, speelde hij 10 rondes FNM per week. Die hij bijna ook nog allemaal won. Nou, dan ga je toch wel denken, wat is hier aan de hand? En ik weet dat ik hem vroeg van, hoe zit het eigenlijk met F&M bij jullie? Ja, we hebben altijd de hele vrijdag, hebben meerdere events. En toen dacht ik op dat moment al van, dat is vreemd. Maar achteraf dacht ik, nou, voor mij was het gewoon een verhaaltje wat hij vertelde, zodat het klopt met zijn scores. Maar
je dacht toen niet, het wordt nog tijd voor een tweede F&M in Amsterdam.
Nou, ik ben er blij mee dat ik alles zo eerlijk mogelijk heb gedaan. En niet allemaal toernooien heb gefingeerd, zoals zij misschien wel hebben gedaan.
Kan je wel zeggen dat je sindsdien weet dat er ook zoiets bestaat als te veel Magic spelen?
Oh, absoluut. Ik was totaal burn-out en ik was helemaal klaar mee.
Ja.
Was wel een mooi formaat. Het was allemaal Innistrad, Sealed en Limited. Dus.
Ja, veel mensen zien dat toch wel als de beste Magic set ooit om Limited in te spelen. Geldt dat ook voor jou?
Het is wel een van de leukere draftsformaten, denk ik.
Ja.
Maar vooral omdat je er rare dingen in kan doen. En daar ben ik altijd groot fan van. Tegenwoordig misschien iets te groot fan.
Wat bedoel je met rare dingen doen?
Nou ja, het spider-spawning deck. En voor mensen die het niet weten, dat is 4 in een groene mana. Maak 1-2 spinnen, gelijk een aantal creatures in je graveyard met flashback voor 6 en een zwart. En je kon dus in dat formaat jezelf millen met allemaal effecten, zodat je heel veel creatures in je graveyard kreeg. En dan kon je met spider-spawn heel veel spinnen maken. En dan had je ook nog allemaal dingen om je deck dan weer terug te schudden, van kaarten uit je graveyard weer terug te schudden. Dus je kon, als je alles bij elkaar had, kon je een soort van eindeloos spinnen blijven maken, totdat je uiteindelijk je tegenstander had overpowered.
Bijzonder was in Innistrad dat je het idee had dat je eigenlijk, zeg maar, funky construct decks kon draften.
Ja, precies. En dat was waar ik naartoe wilde, inderdaad. Dat je iets anders kon doen dan de meeste limited formaten daarvoor. En ik heb lang niet alle limited formaten gespeeld, dus voor mij zijn er ook wel andere dingen geweest. Bijvoorbeeld het Dampened Thought deck in Kamigawa. Dat is een splice onto arcane kaart dat je tegenstander kon millen. En dat je dus Dampened Thought en dan eindeloos arcane spels om je tegenstander te millen. Wat is ook een limited archetype is, wat bijna nooit bij elkaar komt. Maar af en toe zijn er van die sets dat je dingen kan doen die meer zijn dan alleen speel creature, val aan, pomp, spell removal en et cetera. En dat vind ik altijd heel leuk als je, inderdaad wat Arjen zegt, een soort bijna constructed-achtige decks van kan maken.
Ja. Vind je dat ook belangrijk voor, als je bijvoorbeeld een standard deck speelt, dat het een beetje offbeat is of anders dan anders? Of vind je het belangrijker dat het gewoon een winnend deck is?
Beide is wel belangrijk. En zoals we eerder al zeiden, ik ben een competitief persoon, dus ik wil winnen. Alleen tegelijkertijd met hoe ik nu Magic benader, heb ik het idee dat als ik het beste of het quote-unquote beste deck oppak zonder veel voorbereiding en daar een week tijd in steek, dan kan ik het wel redelijk spelen. Maar dan heb ik niet een edge ten opzichte van andere mensen die dat deck al langer spelen en misschien wel beter. Maar als je een offbeat deck weet vinden wat voor één specifieke metagame heel goed is, dan denk ik dat dat wel een bonus is. En ik denk dat ik daar ook wel redelijk goed in ben om dat soort van te theoretiseren wat op dat moment goed is.
Ja, want wat ook toch wel een beetje een bijzonder deck was. Misschien kan je vertellen hoe je geplaatst hebt voor de World Magic Cup. Namelijk op het Nederlands kampioenschap. En welke deck speelde je daar toen en waarom?
Ja, ik speelde op het Nederlands kampioenschap het Jeskai Gold Pharaoh's Gift deck.
Mm-hmm.
Dus met Gate to the Afterlife en 6 creatures in je graveyard. En dan kan je 7 maanden artifact opzoeken. En toen ik me begon voor te bereiden op het NK, toen zag ik dat deck al en ik dacht, nou, het heeft een powerful deck met Angel of Invention op beurt 4 of 5 in het spel cheaten.
Want die leg je dan in je graveyard en dan komt hij terug met Gold Pharaoh's Gift? Of
ja,
zo?
Precies. Ja. En dan is het een 6-6 Flying, Vigilance, Lifelink, Haste, Engel. Dus daar begon het eigenlijk. En toen heb ik daar behoorlijk wat mee gespeeld. Het ging niet per se fantastisch. Totdat ik het idee had dat ik wel het deck tot een bepaald level wat had getuned door er Thought-Not-Seers aan toe te voegen. Wat wel grappig was, ik begon ooit met een lijst met 2 Thought-Not-Seers in. Meteen eruit gegooid, dacht, klunky kaart, past niet in het comboplan. En toen aan het eind van de cyclus had ik er 4 in mijn deck, omdat het soort van heel veel problemen die het deck had oplossen, bijvoorbeeld met Approach to the Second Suns En hij was stiekem ook heel goed tegen Monerood, omdat een 3-3 of een 4-4 gewoon best wel dik is. En on the play kan je dan ook daadwerkelijk hun Hazelred weghalen.
Ja. Tot Nazir, dat is dus is het 4 mana Eldrazi. En het is de battlefield en dan mag je tegenstanders hand zien en de kaart exilen.
Ja, en als hij dan het spel verlaat, mag je tegenstander een kaart pakken. Ja. Maar die kaart was in dat formaat heel goed. En steeds meer decks van Mardu Vehicles begon ze ook te spelen. Dus eigenlijk allerlei dingen samengevoegd tot ik die lijst had. En ik dacht, oké, dit deck is heel goed tegen Mono Rood. Dat verwacht ik veel. En tegen Approach, en dat verwacht ik veel. En het is fine tegen alle teamer decks. En uiteindelijk kwam het pakte zo uit dat op het NK ik tegen vooral Mono Rood en Approach decks speelde. Dus had ik goed ingeschat. En ik had ook geluk met de pairings.
Dat was je edge dus.
Ja, maar ik denk wel van wat de vraag van Arjen was, hoe ik daarop was uitgekomen. Dat was dus wel een beetje bedenken, oké, wat gebeurt er nu in de metagame en wat is daar goed tegen? En dus heb ik gewoon heel veel decklijsten bekeken. En uiteindelijk kwam ik op dit deck om te kijken, kan ik daar iets van maken? En toen heb ik dus 2 weken lang dat getuned. En ik weet nog dat de teamcaptain van het WMC-team, Thomas Hendricks, zei, oh, wat speel je nou weer van onspeelbare pile.
Ja, want
en daar geniet ik dan enorm van als ik dan toch goed doe.
Want Pharaoh's Gift, het is inmiddels best wel redelijk populair geworden.
Ja.
Op de laatste Pro Tour werd het de 2e, dacht ik.
Ja, wel een hele andere variant.
Maar op het moment dat jij het op het NK speelde, was het eigenlijk totaal niet een
De Pro Tour daarvoor had je ook al een blauw-wit deck. En toen langzaam kwam de Jeskai versus inderdaad met Gate to the Afterlife en dan Insulin Neonate.
Ja.
En online waren er wel wat decks, maar niet heel veel. Van je zei, hou je van offbeat strategieën? In zekere zin wel, omdat ik denk dat het ook wel een soort van een edge kan geven. Maar ik zou mezelf niet klassificeren als een soort rogue deckbuilder. Want in principe, als iets echt daadwerkelijk het beste is, dan hoef ik daar ook niet lang over na te denken. Dan moet je dat gewoon spelen. Dus zeg Callblade of zoiets in de tijd dat je Jace en Stoneforge Mystics en Ponders en Preordains in Standard mag spelen. Trouwens, belachelijk is als je daar aan terugdenkt dat deck van laatst was er online dan de Standard Gauntlet Throwback of whatever.
Mm-hmm.
En er was dus full-powered Coalblade. En er zitten gewoon 20 kaarten of zo in die dan geband zijn in Modern. En dat was dan allemaal in je Standard deck. Dus dat geeft wel aan wat het power level was.
Ja.
Heb je wel eens een deck gebruikt op basis van een actief idee? Dus dat je zeg maar niet naar de meta kijkt, maar dat je denkt, hey, ik zie gewoon een leuke interactie die ik graag in een toernooi wil gebruiken, waarvan ik denk van, nou, dit is een hele goede interactie.
Nou ja, wel geprobeerd, maar dat zijn meestal niet de dingen waar ik dan echt succesvol mee ben. Van, in die zin ben ik denk ik niet goed in soort van als eerste iets bedenken. Ik ben denk ik eerder beter in elementen combineren die anderen al hebben bedacht en daar een soort van eigen spin aan te geven. Of misschien dingen combineren van die maanden geleden populair waren, maar nu niet meer. Van, is er niet weer iets om het terug te brengen? Of net een rare kaart vinden die dan goed is in een formaat. Dat soort dingen. Dat vind ik dan eigenlijk, dat vind ik waar mijn niche dan zit.
En vorig jaar was je in Madrid, dat was ook best wel een innovatief deck. Zwart-groen zombies.
Oh ja, dat was ook een apart deck was dat, ja.
Dat deed het ook wel aardig, toch?
Dat deck deed het inderdaad aardig, maar het was duidelijk niet het beste deck voor dat toernooi. Van, je had Aetherworks Marvel met Emrakul en het deck was gewoon belachelijk. Dus ik denk dat als ik daar wat meer over had nagedacht, en dat was ook een hele moeilijke matchup voor mijn deck. Dus misschien was dat toch een betere keuze geweest.
Maar denk je dat je dan eigenlijk meer voor die offbeat decks kiest omdat het je de meeste edge geeft? Of speel je ze ook omdat het spelen van een beetje gekke decks je extra veel plezier geeft?
Nou, dat laatste is zeker waar. Dat ik het leuk vind om een eigen touch ergens aan te geven.
Mm-hmm.
En dat is misschien wel relevanter geworden nu ik minder Magic, dat je soort van op een andere manier ook daar voldoening uit probeert te halen. Dus ook met draft, van wat het net over dat Spider-Spawn deed, dat je rare dingen kan doen. En dat die neiging misschien in Constructed ook wel iets te veel. Maar dat deck was ook typisch iets van, ik heb niet de tijd om de groen-zwarte Delirium Mirror te gaan masteren.
Ja.
Dus wat kan ik doen om soort van toch met een goed deck op dit toernooi aan te komen? En toen, hetzelfde soort proces van een paar rare filmpjes zien, er was geloof ik en iemand op Channel Fireball, die had een of ander raar deck met die News Constrictor, die kaart dat je dingen kan discarden om groot te maken, die 2-2 voor 2.
Ja. En die met had, Reach, dat vergeet ik.
Met Reach, inderdaad. En die speelde dan 4 mana artifact dat als je 1 of minder kaart had in je upkeep of zo, dat je dan 3 kaarten mocht pakken. En een extra land elke beurt mocht spelen. Want ik weet dus niet precies hoe dat ding heet. Uit Kaladesh ergens. Die speelde die samen. En dat is een soort van combo dat je dus je ding, die News Constrictor, heel groot kan maken. Maar ook elke keer meer kaarten pakt dan je tegenstander.
Geen idee welke kaarten
het is. Nee, die speelde toen ook in mijn sideboard in Madrid. Tegen groen en zwart. En daar begon het idee een beetje. En Elmer van Egen, een goede vriend van me, die had op de proto daarvoor had hij rood-zwart zombies gespeeld. En die zombies passen ook heel goed met die News Constrictor. Dus eigenlijk zo van verschillende kanten wat dingen gecombineerd. En kwam dit eruit.
Je zoekt hem nog even op.
Ja, ik probeer hem op te zoeken. Girapur Orrery.
Ja.
Oh, ja. Ja.
Girapur Orrery. Een artefact voor...
Ik het niet weten.
Voor 4.
Ja.
Lijkt dan een commanderkaart haast.
Ja, en Standard All-Star dus.
Ja, kijk, het is altijd een aardige manier van Jeroen om dan het gesprek van Standard heel langzaam toch weer naar een formaat toe te brengen waar je echt van houdt, Commander.
Laten we daar eens
en daar gaan we het dus nu ook uitgebreid met jou over hebben.
Ja. Ik heb mijn 1v1 competitive Commander deck ook bij me.
Heb je die nu bij je?
Nee, natuurlijk niet. Ja, heb ik niet eens, man.
Je bent tweede geworden bij het laatste officiële NK. Maar wat misschien ook wel interessant is om te vertellen, is dat je al 2 keer eerder Nederlands kampioen bent geworden. Echter bij het officieuze NK. Kan je dat enigszins uitleggen hoe dat komt?
Nee, het is officieus omdat Wizards natuurlijk de nationale kampioenschap heeft afgeschaft. Een jaar of 6 geleden.
Ja, ik denk dat het in 2012 het laatste officiële NK was.
Toen had Ruben Snijder weer net 2 keer achter elkaar gewonnen.
Dat was misschien dan toch 2011, want Ruben Snijderwind is ook nog een keertje officieus.
Ja, die is drie keer achter elkaar Nederlands kampioen geworden. 2 keer officieel en toen dus officieus, omdat Wizards stopte met officiële nationale kampioenschap en die verving door de World Magic Cup qualifiers. Wat vanuit misschien Amerikaans standpunt interessant was, maar voor mij de meeste Europese landen vonden het nationale kampioenschap heel leuk. En zeker in Nederland weet ik dat veel mensen met mij het NK altijd het leukste toernooi van het jaar vonden. Als iedereen uit de competitieve scene een weekend samenkomt om te spelen voor natuurlijk de titel, maar ook een hoop bragging rights die daaraan verbonden zijn.
Ja.
Dus in Nederland is voor mij vanuit de community, vooral door Teun Zijp en Kenny Korneef, daar zijn ze daarmee doorgegaan. En de eerste jaren ook heel succesvol met crowdfunding. En voor mij heb ik toen de 2e en de 3e officieuze NK's gewonnen.
2013, 2014.
Ja.
Ja.
Ja, dat was natuurlijk heel leuk. En ik merkte vooral dat ook al is soort van de Magic community at large, betekent het wat minder, omdat je in feite gewoon een soort PTQ hebt gewonnen. En buiten Nederland zegt het niet zoveel, officieus Nederlands kampioen. Maar ik merkte in mijn omgeving dat het soort van mijn hobby valideerde. Dat opeens mijn ouders en mijn vriendin opeens dachten, oké, misschien is al die tijd die je met die kaartjes spendeert niet totaal zinloos.
Dus daarom was die Javemaya Hollow toch een goede investering.
Precies, precies. Nee. En ik werk in de IT en grappig genoeg, bij al mijn sollicitatiegesprekken komt het toch elke keer weer op Magic uit. En is iedereen altijd heel geïnteresseerd in wat het dan betekent. En ik heb het idee dat het ook geholpen heeft om te beginnen in die wereld.
Je bent eigenlijk niet opgeleid als programmeur oorspronkelijk?
Nee, totaal. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Ja, en game design.
Hoe is dat zo gelopen?
Geschiedenis was altijd een van mijn nog steeds een van de dingen waar ik vooral waar ik gewoon heel erg geïnteresseerd in ben. Het enige minpuntje was een beetje dat scriptie schrijven niet echt mijn sterkste punt is. En in de geschiedenis is schrijf toch wel een beetje the name of the game, om het zo maar te zeggen. Dus ooit had ik het idee, nou, misschien wil ik wel verder in de academische wereld in geschiedenis, wat sowieso al lastig is en een hoop medestudenten waren daar een stuk fanatieker in dan ik. Maar op een gegeven moment dacht ik, oké, ik ben hier zo klaar mee, ik ga iets anders doen. Toen was er een nieuwe master game design aan de UvA, waar ik werd aangenomen. En dat was al iets technischer. En via die master leerde ik wat mensen kennen die daarna zijn begonnen bij een grote software consultancy firma. En daar ben ik toen via hen ook binnengekomen. Maar mede dus denk ik, omdat ze het wel zagen zitten, omdat ze dachten, nou, iemand die kan magicen, die kan vast ook wel leren programmeren. En ik denk dat er ook wel een redelijke overlap zit tussen de manier van denken in die twee werelden. En dat is nu 2,5 jaar geleden.
Ja, dus in plaats van essays schrijf je nu code.
Ja, is natuurlijk leuker.
Voordat we naar de World Magic Cup gaan, ik zeg dat Rich Hagen, die had een voorbeschouwing geschreven op het WK. En daar haalde hij ook even kort het Nederlands team aan, die heel hoog, goed kansrijk achtte eigenlijk. Ik zag trouwens ook dat het Nederlandse team de op 3 na hoogste gemiddelde ELO rating had. Ik wist niet of dat zelf was, maar met een rijtje met Brazilië, Polen en de United States had Nederland het op 3 na hoogste ELO rating. En hij haalde
er
ook
op de MTG ELO site.
Ja, ja. En dat betekent eigenlijk, ELO rating is een soort van ranking op basis van de resultaten die je haalt, winst en verlies.
Zoals je dat ook voor schaken hebt.
Ja, precies. Ja. En hij haalde daar de prestaties aan van de deelnemers in Team Nederland. En daarbij wordt dan niet jouw twee Nederlandse kampioenschappen gerekend. Vind je dat dan jammer of denk je, nou ja, maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit?
Nou ja, vanuit hun snap ik het heel goed. Toen ik Grand Prix Straatsburg top 8 heb ik ook geschreven bij Previous Achievements dat ik officieus Nederlands kampioen was op dat moment 1 keer. En dat kwam niet op de website terecht.
Ja.
Want dat past natuurlijk niet in het narratief van Wizards, van officieus toernooien. Die bestaan toch helemaal niet?
Nee, precies.
Dus ik snap het wel. En maar wat Bridge schreef van 2 hele goede spelers. Kevin Grove en Thomas Hendricks. En ze hebben ook nog Daan Prijs. Daar heb ik wel wat shit voor gekregen natuurlijk van mijn teamgenoten. Die daarom moesten gniffelen. En terecht ook.
Ja.
Vond ik wel vermakelijk.
Ja. En wat ik me ook nog afvroeg is eigenlijk, was voor jou nou de plaatsing voor de World Magic Cup de hoofdprijs? Of was dat toch eigenlijk de 1K-titel?
Op dat moment, het moment dat ik de halve finale won, had ik het idee van, ik heb het toernooi gewonnen. Van,
okay.
Van de prijs is binnen. En Kevin, een goede vriend van me, die had al gewonnen zijn halve finale. Dus we gingen samen naar de World Magic Cup. Dus wat mij betreft was de finale een soort van, ja,
spek en bonen.
Spek en bonen. Achteraf had ik natuurlijk liever gewonnen dan had ik verloren. En voor Kevin was ik wel in some zin, dat voor hem was echt een hele ontlading dat hij won.
Ja.
Want hij is heel lang geleden al een keer Nederlands kampioen geweest. En daarna had hij misschien het gevoel van, dit valideert weer mijn investering van tijd in Magic.
Ja, maar ik had me ook kunnen voorstellen dat dan een officiële NK-titel ook nog een beetje die andere twee titels had gevalideerd voor jou persoonlijk. Maar
ja, misschien achteraf gezien. Natuurlijk jammer. Want je krijgt zo'n mooi plakkaatje waarop staat finalist. En winnaar klinkt toch beter dan finalist.
Ja.
Maar ik was al lang blij. Dus.
Nou, en toen zijn jullie naar de World Magic Cup gegaan met z'n drieën. Jij als runner-up, Kevin als winnaar en Thomas Hendricks als de Nederlandse speler met de meeste pro-points, als ik het goed begrijp. Dat is hoe het team werd samengesteld. Hoe is het vanaf dat moment gegaan? Hoe hebben jullie voorbereid op de World Magic Cup?
Nou ja, dat was wel uitdagend, omdat Kevin en ik fulltime werken en Thomas allemaal andere Magic prioriteiten had, zoals de Pro Tour. Dus hoe je dat dan samen moet brengen is best een lastig proces. Dus eigenlijk ben ik op eigen initiatief vooral met heel veel God vs. Gift decks gaan spelen. Ja. Omdat ik het idee had van in Team Unified Standard. Dus dat je in Standard mag je geen enkele kaart in 2 verschillende decks hebben. Dus wat erop neerkomt dat je Abraid alleen in je mono-rood deck of alleen in je teamer deck kan spelen. Dus niet kan 2-2 kan splitten. Dacht ik, nou, dat Gate to the Afterlife God vs. Gift deck heeft allemaal rare kaarten die geen enkel ander deck wil. Dus dat zal wel in een setup passen die werkt. En ik had er vertrouwen in. Ik heb er heel veel mee gemodeld. Ook met quote-unquote suboptimale versies zonder Aetherhub bijvoorbeeld. Omdat Aetherhub in het energy deck gaat. Maar daar won ik veel mee op modo. Dus ik had er wel vertrouwen in. En Thomas wilde heel graag teamer spelen. Dus dat was prima. Maar dan zocht hij natuurlijk nog een derde deck. En uiteindelijk concludeerde dat teamer en mono-rood niet goed samen konden. En mono-rood was Kevin's voorkeur. Toen hebben we nog Approach geprobeerd.
Want waarom konden die niet samengespeeld worden?
Ja, Chandra, Glorybringer, Abraid.
Oké. Okay.
Je moet ergens een keuze maken. Ja,
te veel overal.
Waar je die dan splitst.
Ja.
Ja, en dan heb je ook nog Magma Spray en Chandra's Defeat voor als sideboardkaarten.
Het zou een van de decks te veel marginaliseren.
Ja, en je kon misschien wel vier kleuren Energy spelen en Mono Rood. Want dan speel je geen Glorybringers in het Energy deck, maar Scarab Gods. Maar die speelde ik dan weer in mijn deck. Dus uiteindelijk was dat de conclusie. Dus het moest een blauw-wit deck worden, dus het was Approach. En uiteindelijk kwamen we op blauw-wit Cycling uit. Maar ik denk dat door het toedoen van gewoon hoe de realiteit van dat Kevin en Thomas ook niet heel vroeg naar Frankrijk konden komen. En dat we allebei, of Kevin en ik fulltime werken, dat we te laat pas die setup hadden. Dus dat we gewoon te weinig reps hadden met het. Ik had heel veel gespeeld in mijn deck, maar Kevin had gewoon niet genoeg tijd om zijn deck echt in de vingers te krijgen. Dus dat speelde ons parten. En ik had het idee dat we gewoon er niet heel veel slechter voor stonden dan andere teams. We speelden ongeveer dezelfde line-up als de Brazilianen. Al deden die ook afgrijzelijk, dus misschien zat daar dan ook wel weer een pijnpuntje. Maar in elk geval, onze ideeën over het formaat waren niet belachelijk. Maar ja, het was niet onze dag.
Hoe was de dynamiek en de verhouding in het team? Want ik kan me voor, Thomas was dan eigenlijk de teamcaptain.
Ja.
Maar is ook de jongste speler. Hoe werkt dat in zo'n team?
Nou, ik denk dat de teamdynamiek eigenlijk wel heel goed was. Want Thomas heeft de afgelopen jaren natuurlijk gewoon alle pro's gespeeld. Hij is gold level pro. En hij is gewoon heel goed. En Kevin en ik hebben gewoon allebei veel ervaring door de jaren heen opgebouwd. En we kunnen allemaal gewoon wel een beetje ons eigen ding doen. En ik denk dat we allemaal wel vertrouwen hadden in elkaars vaardigheden om gewoon onze eigen games te spelen.
Ja.
Dus ik vond wij qua teamdynamiek, ja, het had misschien geholpen om de Team Grand Prix in Lyon de week daarvoor met z'n drie te spelen. Maar dat kwam logistiek ook niet uit. Dus ja. Ik denk niet dat natuurlijk kan je voorbereiding altijd beter. En achteraf kan je proberen te zeggen van ja, wat hadden we dan beter of anders kunnen doen. Tegelijkertijd denk ik dat we hadden een goede sealed pool, maar daar gingen we 1-2 mee, wat enorm teleurstellend was. En we hadden gewoon een oké standard setup, maar daar konden we ook niet echt veel
pot in breken. Zijn die resultaten nog een beetje ten koste gegaan van de sfeer in het team, of was het eigenlijk achteraf wel prima nog steeds en dat jullie dachten van nou ja, we hebben toch ontzettend leuk weekend gehad met z'n allen?
Nou, ik was wel flink zuur, ben ik. Maar ik kan daar sowieso van die grote toernooien, als dat dan misgaat, dan
Meer zuur dan de andere twee spelers?
Ja, denk ik wel.
Okay.
Ga je dan ook tilten tijdens de matches zelf? Of kun je daar dan
nou, ik probeer het wel af te sluiten. Maar ik heb er altijd een hekel aan om dingen af te schuiven op pech. Maar ik heb geen match gewonnen op de World Magic Cup. En dat is denk ik toch wel beneden de verwachtingswaarde van wat ik normaal zou doen op zo'n toernooi. En dat is wel gewoon frustrerend. En ik probeer dat soort van tijdens de matches wel af te sluiten. Maar als je dan elke keer in andere rare scenario's komt. Van gewoon allemaal, van alle klassieke voorbeelden van hoe dingen mis kunnen gaan in Magic zijn wel de revue gepasseerd. En dan probeer je rustig te blijven. Maar op een gegeven moment is het wel gewoon, fuck.
Ja. Kun je toch daar nog iets meer over vertellen? Want ik denk dat heel veel spelers daar wel mee worstelen als het slecht gaat op een toernooi of op een FNM, maakt niet uit waar. Als je 2 of 3 matches verloren hebt en het gaat niet allemaal jouw kant op, dan is het heel moeilijk om die 4e match ook weer helemaal, zeg maar, blanco te beginnen. Hoe heb jij dat geprobeerd te doen?
Nou ja, het voordeel, en misschien ook een nadeel, maar het voordeel aan dit formaat is natuurlijk dat je met teamgenoten speelt. Dus ook al verlies jij alles, betekent nog niet dat je toernooi voorbij is. Dus dan heb je nog steeds teamgenoten die je moet proberen te supporten en die jou als het ware kunnen carryen. Dus ja, dan moet je gewoon blijven proberen om van het maakt niet uit als je 4 keer verliest en dan toch die ene match wint. Dat kan nog steeds een oké resultaat opleveren in teamverband. Dus ik denk dat het in die zin helpt dat je elke match moet je gewoon weer, dat moet je sowieso, ook al speel je individueel, moet je gewoon weer een soort van blanco ingaan. Maar dat is natuurlijk onmogelijk, want we zijn allemaal mensen. En voor de ene is het misschien makkelijker om resultaten achter zich te laten en weer gewoon te gaan zitten en een normale game te spelen. voor mij is het zeker niet makkelijk. Want ik ben best een emotionele speler, denk ik, in die zin. Maar op het toernooi zelf had ik er niet zoveel last van, totdat het soort van echt voorbij was. En toen was ik wel even flink zuur. En het kostte een paar uur. En daarna is het van, ja, oké.
Ja.
Het is magic. Kan gebeuren.
De laatste tijd is Stennard best wel aan kritiek onderhevig. Er zijn wel wat bands geweest zoal.
Mm-hmm.
Ik ben zelf eigenlijk altijd wel een groot fan van Stennard. Maar ik moet je zeggen dat ik het op dit moment ook nog steeds niet helemaal super tof vind. Ik denk vooral omdat Dex al een tijdje min of meer een beetje hetzelfde zijn. Hoe kijk jij naar Stennard en de ontwikkelingen van de laatste tijd in Stennard?
Nou, ik snap de kritiek wel, want het is een beetje... Energy is natuurlijk een dominant mechanic op verschillende manieren. We hebben Marvel al gezien, wat geband is.
Ja.
En Dorgt is natuurlijk wel een beetje van verandering van spijs tot leven. Dus een beetje variatie geeft mensen, zorgt ervoor dat je ermee bezig blijft. En dat je blijft puzzelen van wat beter kan.
Ik denk dat het dan ook een hele belangrijke incentive is voor mensen om naar een uitzending te kijken. Als er gewoon weer nieuwe decks
absoluut
in beeld komen.
Tegelijkertijd denk ik ook wel weer dat zo'n vastzittend formaat, zoals mensen dan zeggen dat Standard is, ook wel weer ruimte geeft om op een andere manier te innoveren. Van als de pionnen of de schaakstukken zo vaststaan, dan is er misschien wel weer een nieuwe niche te bedenken.
Ja.
En voor zover Standard bad guys kan hebben, is denk ik Teamer Energy ongeveer het minst erge wat je kan bedenken. Van het is een midrange deck wat heel goed is en niet hele zwakke punten heeft. Maar het is ook niet een busted combo deck. Als je aan mij vraagt, denk ik dat ze gewoon het eerder al hebben opgefokt qua bannings. Van toen de eerste serie bans in Standard was, dat ze toen was voor mij Reflector Mage en Smuggler's Copter en Emrakul geband.
Ja.
En toen daarna is Aetherworks Marvel geband. En mijns inziens hadden ze gewoon die eerste ronde Marvel moeten bannen. En misschien Emrakul, weet ik niet. Maar die andere twee kaarten. Ja, ik kan me voorstellen dat Reflector Mage heel irritant was. Maar wat het is een 2-3 met een interactieve ability van wat is precies het probleem aan Reflector Mage, denk ik dan. En ik denk bijvoorbeeld dat huidig Standard een stuk interessant zou zijn met Smuggler's Copter. Van dat is misschien een kaart die ook wel gewoon in Team Energy wil gaan, weet ik niet. Maar die speelt in elk geval niet direct goed samen met het Energy Mechanic en geeft wel een krachtige tool aan andere decks die misschien een andere angle proberen te vinden. Dus mijns inziens hebben ze meer eerder het al verkeerd gedaan door de verkeerde kaart te bannen, van dat je niet Marvel bent, maar Emrakul in toen destijds. Dat dacht ik van, waar slaat het op?
Ja, nou, ik vond het ook in die zin een beetje, ik vond het redelijk voorspelbaar. Kijk, ze hebben uiteindelijk Smuggler's Copter volgens mij geband.
Sahili was natuurlijk ook geband.
Ja, oh ja, de...
Veller Guardian. Dat was gewoon een totale fout.
Ja, die haal ik al door elkaar. Vooral dat Smuggler's Copter, ik dacht ook wel zo, volgens mij hebben ze hier vooral geband omdat de kaart eigenlijk in te veel decks gespeeld werd. Niet zozeer omdat hij te sterk was, maar omdat het dan het gewoon in te veel decks zat, dat het dan te eentonig zou zijn. Maar aan de andere kant denk ik wel van, ja, als je een kleurloos artefact maakt die gewoon goed is, dan weet je eigenlijk al van tevoren dat hij heel veel gespeeld gaat worden.
Ja, en dan van dat vind ik een raar argument, want dan heb je nu Heart of Kieran, wat in zekere zin gewoon een meer een meer narrow vehicle is, ook voor 2 mana.
Ja.
Die dan alleen in het vehicle deck past, omdat crew 3 is natuurlijk moeilijker is dan crew 1 natuurlijk. Maar het is tegelijkertijd ook gewoon een veel minder interessante kaart.
Ja.
Van Smuggler's Copter speelde ik toen ook in Madrid. Van discarden is gewoon iets waar je ook wat toen met Delirium en Madness allerlei dingen mee kon.
Geeft ook veel keuzes, opties.
Ja, geeft veel keuzes, opties. En dan zijn er allemaal kwade tongen die beweren dat agro decks nooit zoveel kaartselectie mogen hebben. Maar ja. Ik weet niet of Smuggler's Copter nou echt een enorm probleem zijn in huidige Standard met Fatal Push en Abrade en dat soort tools. En ik denk eerder dat natuurlijk die kaart kan misschien in te veel deck zitten, maar hoe erg is het als het een kaart die je beloont om kleine creatures in je deck te stoppen en die, ja, van wat er is toch een soort cap aan hoe goed Smuggler's Copter kan zijn.
Ja.
Want het is in de basis een hele interactieve kaart. Van je moet creatures spelen, je moet aanvallen. Dus dat promoot toch soort van het soort Magic wat ze willen zien, zou ik denken.
Ja, wat ik zelf nu zou zeggen over Standard op dit moment is dat het eigenlijk wel de metagame wel gezond is,
ja,
maar niet heel erg dynamisch.
Nee.
Verlies jij dan ook een beetje je vertrouwen in Magic als er zoveel bands kort achter elkaar plaatsvinden, als een blok, als er een infinite combo in een blok zit wat ze over het hoofd hebben gezien?
Nou ja, ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Ik denk eigenlijk dat ook alweer, en je kan het ook een beetje omdraaien in de zin van dat het misschien ook weer lovenswaardig is dat ze nieuwe dingen proberen. Want er zijn ook wel eens klachten geweest dat ze altijd maar een soort van hetzelfde ding blijven doen en nooit meer durven iets nieuws en krachtigs te maken. En ten tijde van Kaladesh en Shadows over Innistrad hebben ze een soort van de marquee storykaarten gepusht om ze ook speelbaar te maken. Nou ja, dan kom je met kaarten als Emrakul, The Promised End. En misschien hebben ze die wel net te goed gemaakt, maar dat is ook een kaart die extreem moeilijk is om te balanceren, denk ik.
Ja, op zich had hij, ik denk dat hij op dat Emrakul op zich nog steeds wel had gekund als Etherworks Marvel niet in het formaat had gezeten. Maar
ja, bijvoorbeeld, ik denk ook dat Etherworks Marvel een groot probleem was van Emrakul. Nou was Emrakul ook in een groen-zwarte Delirium Decks gewoon een kaart die een paar keer werd gespeeld, die ik met Traverse kon vinden, et cetera, et cetera. Maar dat is ook weer een functie van het feit dat formaat nul interactie met de graveyard had. Van, ik vraag me dan weer af, hoe goed is Emrakul als je opeens een kaart als Deathgorge Scavenger hebt, of Sentinel Totem, als je echt de Emrakul wil platleggen.
Kaarten die echt direct interactie hebben met de graveyard.
Gewoon een nuke, ja.
Ja.
Nou ja, ik denk dat wel een interessant is van nu opeens heb je wel weer de generieke antwoorden. Dus je hebt nu de Sentinel Totem die graveyards exhaalt. Je hebt nu de Sorcerer's Spyglass die dingen platlegt van Gideons tot Aetherworks Marvels tot alle activated abilities die een potentieel probleem zijn. En daar ontbrak het toen in elk geval totaal aan.
Ja.
En ik denk dat die puzzelstukjes misschien wel belangrijker zijn dan het niet printen van gevaarlijke kaarten. Want uiteindelijk wil iedereen een soort van degene zijn die het formaat breekt. Want dat is het leukste aan Magic. Van als jij als eerste het deck hebt gevonden wat iets doet wat de rest niet kan bijbenen. Dat vinden ze, voor mij is dat een soort van de heilige graal. En ik denk dat een hoop mensen daar tot op zekere hoogte mee eens zijn. Dat je wilt toch ook dat er goede dingen te doen zijn. Van waar speel je anders Magic voor? Je wilt toch niet een soort van generieke 4-4 sterren eindeloos tegen elkaar aan laten botsen?
Ja.
Nou, de World Magic Cup zit erop. Het jaar zit er ook bijna op. Wat is nu voor jou het volgende toernooi waar je, of het volgende evenement waar je op voor gaat voorbereiden?
Ik denk Grand Prix Londen.
Wanneer is dat?
Eind januari.
En dan is net Rivals of Ixalan is dan uit.
Ik hoop het.
Want het is een limited Grand Prix?
Ja.
Oké. Okay.
Maar Ixalan Standard of Ixalan Sealed is nog niet echt mijn beste vriend.
Want waarom niet?
Ja, goed. Ik denk dat je een hoop kritiek kan hebben op Ixalan. Maar het is ook wel weer interessant vanuit designperspectief. Van daar hebben Arjan en wij voor mij ook wel eens over gehad. Van dat je hebt allemaal radertjes waar je als designer aan kan draaien om dingen beter of slechter te maken in sets. En ik vraag me af of je als designer altijd de tijd hebt om alles na te gaan. Van hadden ze wel door dat One with the Wind een hele goede kaart te zijn in het formaat, omdat er geen goedkope removal is die dat afstraft. Van dat soort dingen. Van je kan ook niet alle permutaties altijd voorzien. En dat heeft dan wel misschien een negatief effect op het formaat als geheel. Maar het formaat ervoor, Hour of Devastation, was dan misschien weer een onbedoeld schot in de roos. Van misschien geven ze dan wel te weinig credit. Maar van Amonkhet was ook heel agressief en vonden mensen ook niet heel leuk. En dan komt Auer erbij en opeens is een van de beste draafformaten ooit. Nou ja, het zijn ook een soort rare pieces die in elkaar passen. En
bij Amonkhet was het een beetje zo, want ik denk dat het op zich niet erg is als iets agressief is. Alleen bij Amonkhet was het op een gegeven moment wel een beetje het idee van je kan bijna alleen maar agressieve decks draften.
Ja.
En dat heb ik nu zelf bij Ixalan eigenlijk ook wel. Ik denk wel van, ja, hey, bepaalde goede kaarten, oké, die is niet agressief, dus die pak ik niet.
Nee, ja, en dat is niet mijn favoriete manier.
Als je dan niet de keuze hebt om verschillende soorten decks te draften qua tempo, ja, dan is dat wel vrij beperkend.
Ja.
Was dat ook de reden voor jou dat Hour of Devastation bijvoorbeeld, dat dat wel goed en interessant was en ik zal dan nu misschien minder?
Nou, ik denk dat Hour een goed voorbeeld is van een formaat waar je eigenlijk alle kanten wel op kan. Van je kan synergetische decks draften, je kan agressieve decks draften, je kan gewoon een soort van pure control decks draften. Ik weet dat ik op een Grand Prix speelde tegen een vier kleuren deck. Die had de Jiru with Eyes Open, de 5 mana 4-3 legendary man die een planeswalker uit je deck zoekt. En die had dan Nicol Bolas. En zijn hele deck was eigenlijk gewoon alleen maar manieren om Nicol Bolas te vinden en dan te casten door allemaal mana stenen en die Jiru. En dat is gewoon een super uniek deck, maar dat is wel leuk als dat af en toe kan. Van dat die Jiru was afgrijzelijk doorgaans in Limited, maar in zijn deck was het dan weer een hele goede kaart. Van dat vind ik dan mooi om te zien. Ja.
Je bent officieus Nederlands kampioen geweest. Je bent bijna echt Nederlands kampioen geworden.
Ja.
Je hebt de World Magic Cup gespeeld. Wat zijn nog jouw doelen op Magic gebied?
Het een keer goed doen op de Pro Tour. Ja. Dat is wel het ding wat nog steeds in mijn hoofd zit. Ja.
Je hebt 1 keer meegedaan aan de Pro Tour?
Of meer? Nee, 3 keer.
3 keer?
Maar wel, de laatste keer is al een tijdje geleden.
Ja.
En daarvoor is nog langer geleden. En ja, dat is wel een doel. Ja.
Wat bedoel je met goed doen? Wat vind jij goed doen?
Nou ja, in elk geval diep in dag 2. Dus een echte definitie daarvan heb ik niet, maar...
Wat is er tegenwoordig voor nodig om de Pro Tour te halen? Een bepaald aantal Planeswalker Points hebben?
Nee, je moet een RPTQ winnen of een Grand Prix top 8. Dat zijn eigenlijk de... Of pro-levels, maar daarvoor moet je eigenlijk ook al de Pro Tour hebben gehaald om genoeg punten te verzamelen. Maar ja, het is denk ik steeds moeilijker gemaakt om vanaf nul je te plaatsen voor de Pro Tour. Dus ik denk dat een hoop mensen als doel hebben, ze willen een keer naar de Pro Tour. En dat is al een hele strijd op zich.
Ja.
Maar ja, wat ik al zei, Magic is ook gewoon mijn competitieve outlet. En natuurlijk wil ik het altijd goed doen. Maar ik waardeer het ook gewoon als hobby aan zich. Van, ik doe het meestal aardig op Grand Prix. En daarmee kan ik het een beetje blijven betalen. En die reizen zijn ook gewoon heel leuk met vrienden.
Ja, dus je hebt op dit moment niet per se ambities om pro te worden. Op dit moment vind je, hoe het nu gaat, vind je eigenlijk wel een fijne manier van afwisseling.
Nou ja, het is een beetje de grap, hè, als je geld wil verdienen met Magic, kan je beter gaan werken en casual magicen dan daadwerkelijk fulltime magic. Want dat is gewoon wel een beetje een holle droom voor de meesten, denk ik. Van, er zijn misschien een handjevol mensen, wat zijn het, 50 of zo op de wereld die er echt van kunnen leven. En zelfs dan is het nog geen vetpot, denk ik. Ja,
mensen maken ook content.
Ja, dat is een belangrijke manier om geld te verdienen. Ja.
Daarom maken Arjen en ik ook deze podcast. Daar lopen we enorm op binnen. Ja. En dan hoeven we het niet zo goed te doen op...
Inmiddels wel. Naar de eerste 2 afleveringen niet. Maar ja,
hoe gaat het met de sponsor deals?
Volgende vraag. wat is jouw Magic hoogtepunt?
Hoogtepunt. Nou, ik denk het jaar dat ik kort achter elkaar voor de 2e keer Nederlands kampioen werd. Toen Grand Prix Straatsburg top 8. En toen had ik wel een cyclus van toernooien die wel heel goed gingen. En toen daarna ging het dramatisch op de Pro Tour. En had ik er helemaal geen zin meer in. Maar dat stukje daarvoor ging het wel lekker. Ik denk dat dat soort van de periode was dat ik misschien ook wel op mijn best was. Weet ik niet.
En dat het dramatisch ging op de Pro Tour, was dat dan ook voor jou het dieptepunt?
Nou, een van de, van ik heb nooit het echt goed gedaan op de Pro Tour, nooit dag 2 gehaald, tot mijn grote spijt. Dus dat zijn altijd wel dingen waar ik, van als je dan op zo'n World Magic Cup het niet goed gaat, dan komen al die herinneringen weer terug. En dan denk ik, ah shit, al die keren dat het niet lukte.
Stel nou dat je nog een keer naar een Pro Tour gaat.
Stel je voor.
Stel, ja. Dat gaat natuurlijk een keer gebeuren. Hoe ga je dat dan? Ga je het dan anders aanpakken dan de voorgaande keren?
Nou, het is verdomd lastig om je te goed voor te bereiden voor de Pro Tour. Want als je niet een groot netwerk hebt van allemaal andere pro's, is het gewoon heel moeilijk om je gedegen voor te bereiden. Want het zijn altijd nieuwe formaten, nieuw limited formaat. Dus je, van tot nu toe heb ik altijd met een groep mensen in een huis gezeten en geprobeerd voor te bereiden. Ik denk dat het een soort van de baseline is van hoe je kan voorbereiden, maar of dat nou echt goed is, is lastig.
Nou, het is wel een begin, dus, toch? De meeste echte pro-teams die pakken het ook wel zo aan.
Ja, maar ja, en ik hoor van verschillende mensen, van sommige teams hebben echt eindeloze spreadsheets van wat zijn de meest winnende archetypes in Limited en wat welke sideboardkaarten doen het best, jada. Maar het is gewoon echt lastig en ik denk dat iedereen die zijn eerste pro-tour speelt, dat kan beamen van, het is toch een soort heel nieuwe ervaring en hoe je daar het best op kan voorbereiden. Zelfs mensen die regelmatig pro-tour spelen zeggen altijd, ja, ik wil het nu echt anders aanpakken, dat voorbereiden. Maar de realiteit is gewoon dat niet iedereen 2 weken kan uittrekken om een draftcamp te doen en daarna eindeloos standard te grinden. Van, dat is gewoon niet realistisch.
Volgens Reed Duke, Owen Turtenwald en Hugh Jensen, die hebben voor het WK, ze volgens mij een maand lang met elkaar in een huis gezeten om echt dagelijks 10 uur per dag te oefenen.
Ja.
Dus dat geeft wel aan wat voor wat er komt kijken om zo goed te worden.
Zij horen natuurlijk ook wel bij absolute top van Magic.
Ja, maar dat is wel mede door deze reden, denk ik dan.
Ja, tegelijkertijd is het ook natuurlijk ook een beetje de vraag van wat komt er eerst? Van de dedication of de vrijheid om zo dedicated te zijn? Van, ze verdienen hun geld met Magic, dus kunnen ze het ook maken om 10 uur per dag dat te doen. En ik denk dat voor bijna niemand geldt dat ze die tijd ervoor vrij kunnen maken.
Nee.
En het echte leven komt toch vaak voor Magic. Dus mag je van geluk spreken als je gewoon de luxe hebt om een week of langer vrij te nemen om je voor te bereiden op een toernooi. Van dat, en een week is eigenlijk gewoon niet heel erg lang als je met vanaf nul begint en daarna een heel nieuw formaat je eigen moet maken. En een draftformaat je eigen moet maken.
Het is een beetje simpel gesteld, maar als we mensen naar deze aflevering luisteren en denken van hey, ik wil eigenlijk ook wel heel graag de pro tour halen. Heb je voor die mensen een paar adviezen?
Nou, ik weet niet of ik de beste ben om advies te geven daarvoor, want het lukt mezelf ook niet altijd even goed. Maar ja, blijf magicen en denk na over welke fout je maakt. Van, je moet altijd, van dat is denk ik wel het belangrijkste, van je moet niet proberen dingen af te schrijven op pech, maar altijd zoeken naar wat had je zelf beter kunnen doen. En ik weet dat het aanlokkelijk is. En ik trap zelf ook regelmatig in die trap. In die val, moet ik zeggen. Dat heb ik net nog gezegd. Van op de World Magic Cup zat het gewoon niet mee. Maar wat had ik beter kunnen doen? Van wat zijn de dingen die waar ik wel controle over heb? En ik denk dat dat een belangrijke manier is om te beginnen met beter te worden. Van gaan kijken wat had je zelf anders kunnen doen. Van wat als je toch die andere kaart had getoldsies. Of wat als je anders had geblokt. Van ook al pak je 6 beurten op rij, een landje. Was er niet toch een beslissing geweest waardoor je misschien meer tijd had gehad? Of dat het net anders was afgelopen?
Ja, dat je meer outs had gehad.
Precies.
Ja. Kun je een moment aanwijzen, of meerdere momenten in jouw begin van je Magic carrière, dat je echt een soort openbaring had, een soort aha-moment had? Een soort level-up moment? Van, oh, zo werkt dat. Nu ga ik anders naar het spel kijken of anders naar combat kijken.
Nou, ik denk dat ik heel veel geluk heb gehad dat toen ik begon met competitief Magic spelen, een beetje samen met Elmer van Egen, die ik al noemde, en nog een paar andere jongens die inmiddels zijn gestopt.
Elmer, Grand Prix winnaar.
Elmer, Grand Prix winnaar, ja.
Van dit jaar.
Ja. Vorig jaar inderdaad. Wij begonnen in Amsterdam te magicen toen een soort van de gouden generatie Amsterdamse magicers nog net actief was. Dus dan heb ik het over Wessel Omens en Julien Nuiten en Ruud Warmerhoven.
Julien Nuiten is de jongste wereldkampioen.
Die is lang geleden wereldkampioen geworden toen hij 15 of 16 was.
Ja, inderdaad.
En daarna nog een keer 10 wereldkampioen geweest. En Ruud heeft ook een prototype 8 en Wessel heeft voor mij ook een Grand Prix gewonnen en nog wat andere dingen.
Is dat Noah Boeken daar ook bij?
Nou, die zit wel een beetje in die groep, maar die speelde toen eigenlijk al nauwelijks meer. Maar in elk geval, die speelde nog soort van actief, zeker Wessel. En van hen hebben we gewoon een hele hoop dingen heel snel geleerd, die denk ik moeilijk te vervangen zijn door van als je zelf begint en zelf alles moet aanleren, is dat wel lastig.
Maar hebben ze dan echt gewoon letterlijk de tijd genomen voor jullie om een paar dingen uit te leggen? Of hoe gaat dat? Of denk je, pik je dan gewoon dingen op omdat je de kans hebt om tegen zulke goede spelers te spelen?
Ik denk vooral het tweede. En van we werden gewoon een beetje meegenomen. Van we gingen met in draften. Van toen organiseerde Wessel altijd nog op vrijdag drafts in de Lawyer, de Bridge Club in Centrum Amsterdam. En daar kwamen dan een man of 8, 9 altijd op af.
Ja.
Maar het waren altijd wel vrij sterke tafels. Dus dan speel je gewoon veel met elkaar. En dan ga je ook gewoon een beetje discussiëren over nou, wat was er gebeurd als ik dit had gedaan. Wat als je zus had gedaan. En dat soort exposure met hele goede spelers. Dat is gewoon goud waard.
Nog iets heel anders. Wat is jouw favoriete kaart ooit?
Ik heb niet echt een enorm favoriete kaart. Maar ik denk dat de kaarten waar ik het meest soort van emotionele waarde aan hecht, is denk ik Sphinx's Revelation. Omdat ik daar voor het eerst Nederlands kampioen mee werd en denk ik het meeste geld mee heb gewonnen in mijn hele carrière met Revelation decks.
Wat doet je ook weer? Een instant, geloof ik?
Ja, X blauw, blauw, wit. Pak X kaart en gain X leven. En Tarmogoyf, omdat ik die denk ik het meest heb gespeeld van alle kaarten ooit. Het is een vrij saaie kaart, maar ik weet nog van Dustin, hier ook te gast geweest. Heb ik ooit een gigantisch goede deal mee afgesloten. Hij verzamelde namelijk alle sets foil in die tijd. En toen was Time Spiral werd gedraft. En ik had een of andere marginale foil uit de paarse set die bij Time Spiral kwam. Dus die was vrij lastig om foil te verzamelen. Dus ik had een kaart die kost groen, wit, rood. Verdeel 5 damage en je tegenstander gain 5.
Fiery Justice?
Fiery Justice, ja, denk ik, ja. Die had ik foil en Dustin had een Tarmogoyf. Dus ik wil die Tarmogoyf wel. En Dustin was wel geïnteresseerd in mijn Fiery Justice. Maar we waren het wel over eens. Nou, die deal was niet helemaal eerlijk. Dus ik mocht er nog wat extra's erbij uitzoeken.
Zo is die dan ook alweer.
En
Dustin houdt ook nog wel zo van groene kaarten.
Ja, dus ik heb mijn oorspronkelijke setje Tarmogoyf nog steeds. Die me denk ik in totaal niet meer dan €15 of zo hebben gekost.
Dat waren nog eens tijden.
Precies.
Nou, ik heb nog één slotvraag aan Daan. Hoe denk je thuis te komen vandaag? Ik zie dat er inmiddels een meter sneeuw ligt buiten.
Met een sneeuwploeg.
Ai.
Nou, het zal ergens toch niet. Het blijft er niet echt liggen.
Nee, maar ik haal altijd een beetje van dramatiek toevoegen aan de uitzending.
Ja.
Jeroen is daar
bij
niet
deze
zo van.
Gelukt. Goed, daarmee is deze 5e aflevering van Studio Magic alweer ten einde. Dankjewel Arjan voor het co-hosten en dankjewel Daan voor het aanschuiven. Wil je meer horen? We zijn te vinden in iTunes, in Stitcher en in andere populaire podcast apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerdere afleveringen beluisteren. En verder doe je ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. Daar kun je ons ook vragen stellen of feedback geven. Op beide sociale netwerken heten we Studio Magic NL. De muziek die je hoorde is de track Surf Shimmy van Kevin MacLeod onder een Creative Commons licentie. Meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.